Gemeente, wij hebben gezongen in Psalm 74 aan het begin van de dienst. Zomer en winter, die hebt gij geformeerd. Zo heeft Asaf dat in die psalm gezegd. Dus de seizoenen, die zijn door God gemaakt. De natuur kent haar afwisseling in de jarige tijden. Het is niet altijd lente. Het is ook wel eens winter. Het is niet altijd winter. Het is ook wel eens voorjaar en zomer. Jaargetijden. Ja, daar hebben wij als mensen ook... Dat beïnvloedt ons ook. Hè, sommigen zijn erg depressief in de winter. En moe in het voorjaar. En als het dan zomer wordt... ik ben hard aan vakantie toe. En tegen de herfst, ja, als dan de bladeren weer gaan vallen, dan word je weer somber. Dat heeft invloed op ons. Nou, de Bijbel die spreekt ook over de jaargetijden. Lente, zomer, herfst en winter. We komen ze alle vier tegen in Gods woord. Ja, de winter is voorbij, staat er in vers 11. De herfst komen we ook tegen. Ik denk aan die bekende tekst, daar zal wel eens een keer over gepreekt zijn. Wij allen vallen af als een blad. En onze ongerechtigheden voeren ons heen als de wind. Een vallend blad in de herfst, dat doe je denken aan de vergankelijkheid van je eigen leven. Nou, de zomer komen we tegen in de Bijbel en ook de lente. En die vinden we hier in Hooglied 2, onze tekstversen, vers 11, 12 en 13. En daar wil ik met u vanmiddag eens over gaan nadenken. Wat heeft die lente ons nou te zeggen? En ik zeg u er al meteen bij, dat is een beetje de rode draad door de preek. En dat moet je vatten. Een boom is op zijn mooist in de lente. Maar een boom is op zijn best als er vruchten aan zitten in de nazomer. En dat is nou ook in het persoonlijk geloofsleven zo. Het is op zijn mooist als het pas begint, het leven met de Here. Maar het is op zijn best als de vruchten in je leven worden gezien. Laten we eens gaan letten op de lente. Ik hou vanmiddag een lentepreek. Een lenteboodschap. Drie dingen. Die lente heeft allereerst betrekking op de schepping van God. Laten we toch een keer lezen onze tekst. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over. Hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land. De zangtijd genaakt. De stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort en de wijnstokken geven reuk en jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Allereerst heeft die lente te maken met de schepping van God. Ten tweede heeft die lente te maken met de opstand van Christus. Een paaswoord. En ten derde heeft de opstanding te maken met de ervaring van de kerk. Een lenteboodschap schrijf ik boven de preek. Die heeft dus allereerst te maken met de schepping van God, letterlijk. Ten tweede met de opstanding van Christus. En ten derde met de ervaring van de kerk. Hooglied. Daar wordt niet veel uit gepreekt. Nou, op de avondmaalzondagen wel eens. Maar voor de rest is het een onbekend boekje. Schitterend mooi boek ook. Het lied der liefde. Het lied der liederen. De liefde tussen man en vrouw, die wordt daarin op een hele openhartige, reine en een kuise manier beschreven. Het is goed als je dat eens met elkaar leest, zoals man en vrouw, of als pasgetrouwd stelletje. Het gaat over Salomo, de koning, die verliefd raakt en die trouwt met Sulamit, een eenvoudig, donker meisje. Dat wordt beschreven. Dat is de letterlijke uitleg, maar er zit natuurlijk wat achter. Er zit nog een dubbele bodem in, zou je kunnen zeggen. Niet alleen de letterlijke liefde tussen man en vrouw, de koning en de bruid. Maar er zit ook iets in van de liefde tussen God en zijn volk Israël. God die wordt in de Bijbel vaak een man genoemd van Israël. Zie, uw maker is uw man. En Heere der Scharen is zijn naam. En Israël die wordt vaak in het Oude Testament genoemd de vrouw van God. De Heere heeft zijn vrouw verlost uit Egypteland en aan zich verbonden bij de wetgeving op de Sinaï. Ik heb wel wat met het Joodse volk, de beminderen om der vaderen wil. U weet misschien, gisteren en vandaag en morgen is het Pesach bij de Joden. Daar vieren de Joden het Pascha. Al zouden we nou gisteren met z'n allen op de Sabbat naar de synagoge zijn gegaan hier in Rotterdam. Weet je wat ze dan gelezen hebben? Hebben ze het Hooglied gelezen. Want de Joden die lezen altijd als ze het paas gaan vieren het boek Hooglied. Apart, hè? En waarom lezen ze nou dat boek Hooglied? Nou, de winter is voorbij. Sta op, mijn liefste, mijn schone. Kom, hè, Pascha, de verlossing uit Egypteland door het bloed van het lam. Na die barre wintertijd van eeuwenlang in Egypte om daar gebukt te moeten werken als slaven, zegt de Heere als de bruidegom tegen zijn bruid, kom, kom uit Egypteland. En toen begon de zangtijd. Toen waren ze aan de oevers van de Rode Zee. Toen hebben ze voor het eerst gezongen als volk. Zing de Heere, want hij is hoog verheven. En het paard en zijn ruiter stort hij in zee. Dus het Hooglied is een beeld van letterlijk de liefde tussen man en vrouw, Salomo en Sulamit. Een beeld van Gods liefde tot zijn volk Israël. En er zit nog een bodem in. We kunnen het ook lezen met betrekking tot onszelf. De liefde van de Heer Jezus Christus als de bloedbruidegom, en liefst is blank en rood, tot zijn gemeente, tot de gelovigen, tot de christenen. En dan zien we in dit boekje gemeente, jongens, dat die bruid en die bruidegom die praten met elkaar. Dan is de bruidegom aan het woord en dan de bruid en dan beschrijft ze zijn liefde, zijn schoonheden en zij ook en hij ook van haar en zij van hem. Het gaat over de liefde. En dan komt daar die vraag op ons af. Heb ik nou de Heer Jezus lief? Nou, één kenmerk van iemand die de Heer Jezus echt lief heeft, en ik kan wel ja zeggen. Maar is dat nou echt zo? Eén kenmerk van iemand die de Heer echt lief heeft is dat je veel met hem praat. Die bruid die praat over hem, die praat tot hem. Als je niet met de Heer Jezus praat, als je nauwelijks of geen gebedsleven hebt, ja, dan is er ook nauwelijks of geen liefde in jouw hart voor hem. Er is een dialoog, een gesprek tussen de bruidegom en de bruid. Nou, en dan komen we bij hoofdstuk 2, onze tekst. Lentetijd, liefdestijd. Twee geliefden. En die bruid die zit dan in het ouderlijk huis en dan verlangt ze naar die bruidegom. En ja, die is er niet. Ze is van hem gescheiden en dat ervaart ze als een wintertijd. En dan tuurt ze door het raam en opeens dan ziet ze hem komen. En dan zegt ze, we hebben het gelezen, dat is mijn liefste, zie hij komt huppelend over de berg en springend over de heuvel, dan komt hij aan en hij komt naar mij toe. En dan hoort ze zijn stem al in de verte en dan ziet ze de gedaante en dan voordat ze het weet, dan is hij over die berg en die heuvel heen en dan staat hij achter de muur te kijken. Van haar huis waar zij in zit en dan kijkt ze door het raam of hij haar al ziet zitten. En dan roept hij ze en zegt, sta op mijn schone, mijn vriendin, kom naar buiten want het is lente. Nou, en dan wordt er een beschrijving gegeven van wat dan die lente is. De Heer nodigt zijn bruid. De bruidegom nodigt haar naar buiten toe. Hij nodigt haar tot zijn, ja, in zijn omgeving. Kom naar mij toe in zijn nabijheid. En dan gaat hij een prachtige, mooie beschrijving geven van de lente. De winter is voorbij, kom naar buiten. De winter is voorbij. De winter was in de tijd van het Israël. En nou nog trouwens, ja, sneeuw en ijs denken wij dan aan bij de winter. Maar in Israël was het vooral een regentijd. Stormwind, plasregen, donkere wolken, kaalheid, koud, kil, onvruchtbaar. Sombere dagen, lange nachten. Dat was de wintertijd. En die is nou voorbij. De plasregen staat er in vers 11 is over. En de lente is gekomen. En het voorjaar in Israël is adembenemend mooi. Ik weet niet of u ooit wel eens in Israël geweest bent. Nou, ik ben er een paar keer geweest. Maar ja, dat is zo mooi. Dan zie je een heel prachtig, mooi, rijk geschakeerd bloementapijt. Duurt maar een paar weken, begin april. Schitterend, schitterend. Het lijkt net of dat winterse landschap, dat kaalachtige, dat is helemaal weg. En het gelaat van de aarde verandert in een, het lijkt wel een bruiloftskleed. Zo prachtig, mooi geschakeerd. Met schitterende kleuren, dat kan geen schilder namaken. De Heer Jezus zegt dat ook, hè. Er is een discipel in de bergreden. Dan zegt die mensen, nou moet je eens kijken. Wij zitten maar vaak te turen achter ons pc-schermpje. We zijn zo gedigitaliseerd en gecomputeriseerd. Maar zeggen mensen, nou moet je eens kijken naar de natuur, naar de schepping van God. Dan moet je eens een lelietje bekijken. Hij zegt, die lelietjes, die arbeiden niet en die spinnen niet. Ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat nou Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed, niet zo mooi en zo prachtig is als één zo'n lelietje. Een prachtige bloemenweelde, dat is de lentetijd in Israël. En dat zien we nu ook. Dat zien we nu ook in ons landje. Hier wat minder in de stad, maar bij ons zie je dat natuurlijk al heel duidelijk in de polder. Lentetijd, zangtijd, liefdestijd, paartijd, lammerentijd, vreugde. Het gaat tintelen, het gaat kriebelen. Herkent u dat? Die bloemenpracht, kleuren en geuren ruik je. Schitterend. God heeft die kleuren geschapen. God houdt van kleuren. God houdt van kleuren. Dat is allemaal gemaakt. En als je nou kijkt en je wandelt zo is, dan zie je allerlei kleuren in de natuur. He, rood, oranje, geel, groen, paars, blauw. Je ziet van alles. God heeft die kleuren bedacht. God houdt van kleuren. Ja. Bloesem, knoppen, lente. Nou, u voelt, dat, u voelt waar het naartoe gaat, denk ik. Hè? Zangtijd staat er. Ja, dat hoor je ook 's morgens. Dat hoor je. Je wordt 's morgens, als je een uur of vijf wakker wordt, dan word je wakker van het, van de vogels die zingen. Dat eer van hun schepper. Daarom staat er ook de stem van de tortelduif wordt gehoord. En dat was een trekvogel in Israël. En als dan de eerste duiven werden gehoord, dat hoor je bij ons ook. Als dan die duiven werden gehoord, de warme lucht komt eraan, de lente komt eraan. De stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. En je zag het al, want de vijgenboom brengt zijn jonge druifjes voor. De vijgenboom zijn jonge vijgjes. Het is te zien. De gewassen die willen naar buiten, die komen naar boven. Boven de grond, boven de aarde uit. En je ziet het gras en je ziet de bloemen en je ziet de planten en je ziet van alles. Als de koeien naar buiten gaan voor het eerst in de lentetijd, dan maken ze van die gekke sprongen. Dan zijn ze zo blij, het kriebelt aan alle kanten. Hoopvol, verwachtingsvol. Nou, dat is de lente. De schepping van God. Mag ik eens een toepassing maken, gemeente? Wat leer ik hier nou uit? Nou, het eerste wat ik hieruit leer voor mezelf, als ik denk aan de lente en ik zie dat om me heen en ik lees dat in de Bijbel en ik zie dat, ik ruik dat, ik voel dat in de lucht, dan denk ik, wat is God toch een almachtige schepper? Die doodse wintertijd, hij heeft die doodse wintertijd overwonnen en hij maakt dat het gelaat van de aarde weer helemaal verandert. Het ziet er totaal anders uit dan in een kale, barre wintertijd. God overwint de dood van de winter. Wat heb ik een almachtige schepper. Dat is het werk niet van de moeder natuur, dat is het werk van God de Heilige Geest die het aardrijk verandert. Ik kan daarvan genieten. God is een almachtige schepper. God is ook een getrouwe schepper. Weet je hoe dat nou komt? Dat het elke keer maar weer voorjaar wordt en zomer en zo. En dat is Gods trouw. Dat heeft hij beloofd bij Noach al. Toen die hele aarde door de zondvloed werd verwoest, toen heeft de Heer die regenboog daarna ingesteld. Heeft de Heer tegen Noach gezegd: Noach, nou zal ik voortaan zorgen dat er zomer en winter is. En kou en hitte en dag en nacht. En dat blijft zo tot de jongste dag. Heeft God beloofd in het Noachidische verbond tot op de dag van vandaag. Ondanks dat wij er alles vervuilen en verzieken en vergiftigen en verontreinigen. Er is nogal lentetijd. Weet je wat ik daar ook uit leer, gemeente? Ik leer daar nou ook uit. Dat de Heer zo goed is. Dat die schepper, en Christen mag zeggen, die schepper, dat is nou mijn vader. In Christus. Kinderen van God in ons midden, we hebben een vader om trots op te zijn. Dat hij zo almachtig is. En dat hij zo trouw is en dat hij zo goed is. Want sinds de zondeval, dan staat er in mijn Bijbeltje dat de Heer gezegd had, die aarde moet doorns en distels voortbrengen. En wat zie ik tot mijn verbazing? Gelukkig niet alleen maar doorns en distels, maar ook een prachtige bloemenweelde. Dat is de goedheid van de schepper. Mag ik nog eens een toepassing maken? Heel praktisch. Heel persoonlijk ook. Lentetijd. Dan denk ik aan de jonge stelletjes. Ik denk wat ik een keer gehoord heb van een hele oude dominee. Die kwam eens op kraambezoek. Bij een jong stelletje wat pas een baby had. En toen zei die oude dominee. Zou je eraan denken. Zolang jullie de wieg over de vloer in je huis hebt, dat het dan lentetijd is in je leven. Nou, dat kunnen alle vaders en moeders beamen, denk ik. Zolang je nog een maxicozie hebt staan in de gang en een buggy. En als je nog een wieg hebt en een box, dan zeggen ja, dat is eigenlijk een heerlijke tijd als ze zo klein zijn, toch? Je geniet ervan, je bent zelf nog jong, je bent flexibel, dynamisch en je geniet geluk en het is prachtig in je huwelijk en het is mooi in je jong gezinnetje. Dat is een lentetijd. En als ze dan maar groter worden, ja, dan wordt het nou niet altijd gelijk winter. Maar het verandert wel. Kleine kinderen, u kent het spreekwoord. Mag ik nog eens een toepassing maken? Heel praktisch. Want het is ook gewoon een boek wat gaat over de liefde, huwelijksliefde. Kan dus een wintertijd zijn in je huwelijk. Ja, dan is het niet allemaal zo prachtig mooi, maar dan is het... Ja, het is een beetje koud, het is een beetje aan het verkillen, dat kan. Als man en vrouw. Wintertijd. De liefde bloeit niet meer zo sterk als het was toen die roze wolk nog boven je huwelijksleven hing. En er kan wat sleur komen en zo, en het kan saai worden. En ja, gewoon de glans gaat er dan wat af. Dan staat het licht op oranje. Misschien is het dan weer eens goed dat je met elkaar eens gaat praten. En misschien is het dan weer eens goed om je huwelijk, om daar weer eens wat tijd in te investeren. En om elkaar te weer te gaan waarderen. En misschien ook een stukje schuld te belijden tegenover God en elkaar. Zodat dat killen, dat koude, dat sleurachtige, dat vastgevrorene, dat weggaat. En dat je huwelijk weer mooi wordt. Het gaat soms wel eens door een crisis heen hoor. Ook kerkelijke huwelijken. Gaan we eens door een crisis heen, door een wintertijd heen. Maar als je daar dan samen met de hulp van de Heer weer te boven mag komen. Hè, en het wordt weer zoals van ouds. Het wordt weer mooi, de bloemen worden weer gezien. En de liefde bloeit weer op. En er komt weer respect voor elkaar. En er komt weer jouw weer rekening met elkaar. Je wordt weer teer naar elkaar toe. En ja, als man ben je weer eens wat vaker thuis. En je neemt weer eens wat meer tijd voor elkaar. Je maakt eens een extra afspraakje met je vrouw. Ja, ik kan vandaag niet dat ik heb een afspraak met mijn vrouw. Dat is helemaal niet verkeerd. Ja, dan wordt het weer een lentetijd. Ook al ben je 25 jaar getrouwd, dan wordt het weer lentetijd. Tweede gedachte. Het gaat over de schepping van God. We gaan het nu hebben over... De lente is een beeld van de opstanding van de Heer Jezus. Een paaswoord. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt in de schepping, in het rijk van de natuur, in de lente, dat alles zo prachtig wordt, in nieuwe glans wordt herboren, dat je zegt van, ja, het lijkt wel of de natuur opstaat uit dat doodse winterse landschap. Ja, een wederopstanding in de natuur, en dat is nou een beeld van de opstanding van Christus in de Bijbel. Als ik kijk naar de wintertijd in de Bijbel, heel opvallend gemeente, als ik blader zo in mijn Bijbeltje, dan lees ik in Johannes 10 bijvoorbeeld, dat de Heer Jezus spreekt over, ik ben de goede herder en ik leg mijn leven af voor de schapen. En dan staat er in datzelfde hoofdstuk, en het was winter. Het was winter. Als ik denk aan de wintertijd in het leven van de Heer Jezus, denk aan zijn lijdensweken. Dan denk ik aan die weken dat de nachten zo lang waren. Het was nacht toen Jezus door Judas verraad werd, een lange nacht. Het was nacht toen mijn heiland worstelde in Gethsemane en bloedig zweet druppelde. Het was een koude nacht, staat er letterlijk in de Bijbel, een koude nacht toen de Heere gevangen werd genomen. En Petrus zich bij het vuurtje zat te warmen en daar de Heere driemaal verloochende. Het was een lange nacht toen hij voor Caiaphas, de hoge priester, werd veroordeeld tot de dood. En door Annas. En het meest koude van de wintertijd, van die lijdenstijd, dat was eigenlijk op Golgotha. Mijn verlosser hangt aan het kruis. En het werd nacht, 3 uren van duisternis. En daar hing de Heere Jezus helemaal naakt. Zoals in een koude, kille, barre, naakte winter. Helemaal naakt. Zoals Adam naakt geschapen was. Zo heeft de tweede Adam naakt gehangen aan het kruis. Een koude, barre winter. Plasregens kwamen er over hem heen van smaad en toren door de overpriesters en door de schriftgeleerden en door de soldaten en door de moordenaars en door de fariseeën en door de voorbijgangers. Plasregens van schimp en smaad. Stormwinden van toren van God die over hem heen ging vanwege de zonde van de menselijke geslacht. Winter. En toen werd Pasen. Staat er in de Bijbel, en toen de zon opging. En toen Jezus opstond, toen het begon te lichten. Dat heerlijk morgenlicht aan en doorbrak, toen werd het Pasen. Toen werd het lentetijd. De dood overwonnen, Wees gegroet, gij eersteling der dagen. Zoals de gewassen in de grond, hè, naar boven gaan, naar buiten willen. Naar boven willen, zo kwam de eersteling der dagen op. Zijn lichaam was gezaaid in het graf en hij kwam naar buiten, hij kwam naar boven. Als eerstgeborene uit de doden. De winter, de dood lag achter zich. En het leven en de onvergankelijkheid heeft hij aan het licht gebracht. Ik ben dood geweest, maar ik leef. Pasen. De opstanding van Christus, lentetijd. Het leven. Het eeuwig leven, het opstandingsleven. En voor de discipelen? Ja, voor de discipelen was het ook een wintertijd. Tussen Goede Vrijdag en tussen Pasen, winter. Hun verlosser, hun meester, hun heiland, hij was gestorven. Het winter. Alles dood. Alles dood. Alles weg. Geen hoop meer. Geen geloof meer. Weg. Wat een donkere, sombere tijd. Zou het ooit nog een keer licht worden? En toen werd het Pasen. Totale verandering. Totale verandering. De zangtijd genaakte. Ja. Vraag maar eens aan Maria Magdalena. Ze herkent haar Heer. Ze ziet hem. Rabboni. Toen ging ze zingen. Vraag het maar eens aan Thomas. Toen de Heer zich bekend maakte. Hij ging zingen. De zangtijd genaakte. Mijn Heer en mijn God, zegt hij. Een blijde tijd voor de discipelen toen de Heere ze opzocht. En de discipelen waren verblijd toen ze de Heere zagen. Zangtijd. Lentetijd. Nou, dat is twee. Derde gedachte. De lente heeft dus te maken met de schepping van God. De lente heeft te maken met de opstanding van de Heere Jezus. En nou, ten derde, de lente heeft ook te maken met de ervaringen van de kerk. Gemeente, als ik dat nou eens op zo'n manier ga toepassen vanmiddag. De ervaringen van de kerk. Kijk dan eens naar de kerkgeschiedenis. En dan denk ik aan de Pinksterdag. We leven nou tussen Pasen en Pinksteren, Hemelvaart en Pinksteren in. De Pinksterdag. Ja, toen brak het leven door. Toen brak het opstanding, het geestelijke leven door op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem. Toen de geest werd uitgestort. 3000 mensen, donkere zondaarszielen, werden toegedaan. En toen werden de bloemen gezien in het land. Welke bloemen? De bloemen van waarachtige bekering tot God. Die werden gezien. En allemaal verschillende kleuren bloemen. Dan staat er in de Pinkster, dan staat er in Handelingen 2 op die Pinksterdag. Oh, allemaal verschillende vormen en kleuren van bloemen van mensen. Er waren parten en meden en elamieten en inwoners van Mesopotamië. En ze kwamen overal vandaan. En allemaal verschillende mensen, verschillende kleuren, verschillende soorten, verschillende maten. Maar bij die allen bloeide de bloem van de bekering tot God. Mooi, hè? De zangtijd genaakte, ook in Jeruzalem. 3000 werden toegedaan. En weet je wat er dan staat in de Bijbel? En ze prezen God. Ze verheerlijkten God. Kunt u zich dat voorstellen in Jeruzalem, die stad? 3000 mensen. Geen 300. 3000 mensen op dat tempelplein. Hè? Die staan daar allemaal God groot te maken. Uit 3000 monden werd de heerlijkheid van de Heere bezongen. Dat galmde door gans Jeruzalem. Het leek wel of die stad veranderd werd. Veranderd werd in een... in een stad waarin de God werd groot gemaakt. Dan denk ik aan Rotterdam. In een beroepingstijd. En dan vallen we niet tegen vanmiddag, hoor. Maar ja, daar zal ook wel wat nieuwsgierige mensen tussen zitten. Maar als ik nou kijk hier naar boven. En dan denk ik, de stedelingen zullen bloeien. De zangtijd genaakt. De lentetijd, dan gaat het weer bloeien. Dan gaat het weer bloeien. En dan denk ik, och Heere, mag die lange wintertijd, mag die nou overgaan en mag de lentetijd aanbreken. Ook in de grote steden van ons land, waar zoveel kaalslag heeft plaatsgevonden. Waar zoveel kerkverlating en godsverduistering en onkestening en ontkerkelijking heeft plaatsgevonden. Ja. Lentetijd zoals in de Pinkstertijd. Maar weet je wat je dan vaak ziet, gemeente? Als dan die lentetijd is daar geweest is, dan komt er ook weer een tijd van afval. Ook in de kerkgeschiedenis zie je dat. Een tijd van afval, hè? Als je nou kijkt naar de donkere middeleeuwen. Dat heeft lang geduurd, hoor. Dat was een wintertijd, een kale tijd, een barre tijd, een droge tijd, een donkere tijd. En toch, hè, daar kwam de kerk toch weer overeen. God gaf toch weer die gezegende tijd van de reformatie. Lentetijd. Ja, toen werden de bloemen weer gezien. En toen werd de zangtijd genaakt. En toen werd weer gehoord het evangelie. De klanken van zoveel kansels werden de klanken van het evangelie gehoord. De evangelie Gods genade in de Heer Jezus. Trouwens, op de gemeente, die ging weer zingen. De zangtijd genaakt, heel letterlijk. Weet u dat? In de tijd van de middeleeuwen zongen de gemeente niet. In de Roomse kerk zong de gemeente niet, die hielden hun mond. Ze hadden een of andere koor. Koorknapen hadden ze, die zongen. Maar de gemeente niet. En toen zei Luther en Calvijn, dat gaan we anders doen, mensen. We gaan de gemeente weer leren zingen. En Luther heeft prachtige, mooie gezangen gemaakt. Als er lentetijd komt, als er een opwekkingstijd komt, als we weer gaan bloeien, gemeente, dan gaan we ook weer zingen. Dan gaan we lof zingen. Dan gaan we zingen, God ter eer. Dan komt er weer gemeentezang. Nou, dat gebeurde inderdaad. Dat gebeurde in de 16e eeuw bij Luther en Calvijn. Die leerden de gemeente weer zingen. En weet je wat ik nou zie, gemeente? Je snapt, er gaan wel een hoop door me heen, zo in deze laatste dagen. Weet je wat ik nou zie? Dat de Heer in elke eeuw opwekkingen gaf. Geestelijke opwekkingen, lentetijden. Dat gaf de Heer in de tijd van de Pinkstertijd, heb ik gezegd. De tijd van de reformatie in de 16e eeuw. Dat gaf de Heer trouwens ook in de 17e eeuw opwekkingen. De 18e, 19e, 20e eeuw. En in elke eeuw tot de Heer opwekkingen gaf, geestelijke herleving. Dan werd er ook weer gezongen. Dat was de zangtijd die weer genaakte. En in de 16e eeuw was het Luther met zijn vele gezangen die hij maakte. In de 17e eeuw... denk ik bijvoorbeeld aan Lodestein en Johannes Groenewegen. Hè? Die hebben ook heel wat liederen gemaakt. Die werden nog wel eens gezongen, het gezelschapsleven. In de 18e eeuw had je in Amerika en Engeland had je Wesley en Whitfield. Charles Wesley, die heeft wat prachtige liederen, hymns gemaakt. In de 19e eeuw, hè, de eeuw van Spurgeon en van Moody en van Sankey, schitterende hymns hebben ze gemaakt. In de 20e eeuw, hebben we 100 jaar geleden, precies in 1905, precies 100 jaar geleden, gaf de Heer een opwekking in ons land. Weet u dat? Er waren heel veel steden die werden bereikt. Weet je door wie? Door de Maranatha-beweging. En toen heeft Johannes de Heer zijn liederenbundel geschreven. Nou, die liederen van Johannes de Heer, die zijn duizenden tot zegen geweest. De gemeente ging weer zingen. De zangtijd genaakte. En nu leven we in de 21ste eeuw en je denkt bij jezelf... Nou, soms heb ik er wel weer eens een beetje moed in, hoor. Moed op, hoor, gemeente. Als ik die jonge lui soms hoor zingen, de opwekkingsliederen, de preesliederen. Ja, zou dat nou het wolkje zijn als eens mans hand? Ik vind het eigenlijk geweldig als jullie van de Heren zingen. Echt? Dan denk ik er altijd weer aan die zangtijd die genaakt. De naam van Jezus op je lippen. Ja. Ja. Hoe is het met die bruid? Zolang de bruidegom weg is, dan is het winter. Maar als ze hem dan weer ziet, die komt over de heupelend over de bergen en springend over de heuvel, als ze eraan komt, ja, dan wordt het weer lentetijd. Als ze zijn stem weer hoort en als ze zijn gedaante weer ziet, dan wordt het weer lentetijd. Maar zolang hij weg is uit het zicht, gemeente, misschien herkent u dat in uw eigen leven, zolang hij weg is uit het gezicht. Ja, dan kan je eigenlijk niet lof zingen. Er zijn in het leven van de kinderen van God, er zijn tijden dat je zwijgend over de wereld gaat. Net zoals Zacharias. Te stom om wat te zeggen. Komt er niet uit. Als je zo ouderling bent, dan zeg je, moet ik nou alweer op huis bezoeken, ik weet niet wat ik moet zeggen. En als ik zo gesteld ben, als ik onderaan die kansel sta, dan denk ik, jongen, dan moet ik vanmiddag preken, zeg. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Wat moet ik nou zeggen? Heb je als dominee wat last van? Zwijgtijden. En dan moet het toch. Er zijn trouwens ook wel eens klaagtijden, hoor, in het leven van gelovigen. Klaagtijden, dan ben je niet tevreden, dan gaat het niet, dan is het niks en dan doet het je niks en... Ja, dan ben je eigenlijk nergens. Dan moet je altijd maar mopperen. De dominee die deugt niet. En de kerkraad deugt niet. En de kerk deugt niet. En de mensen deugen niet. Klaagtijden. Zwijgtijden. God geeft gelukkig ook wel eens zangtijden. Dan telt hij er weer bovenop. Weet u dat? En dan mag je willen zingen. De lofliederen tot zijn eer. Mag ik dit gaan toepassen, gemeente? En nog eens een toepassing maken? Dat moet een beetje dichterbij komen. Hè? De boodschap, dat moet ons wat doen. Mag ik eens een stukje dichterbij komen? Die zangtijd, die lentetijd. Of om het anders te zeggen, die tijd van de eerste liefde. Herkent u dat? In uw eigen leven? Toen de Heer voor het eerst in je leven kwam. Hoe was het toen? Het was de mooiste tijd van mijn leven, dominee. Die van mij ook. Het was niet die beste tijd. Het was niet die beste tijd. Je beste tijd is als in de nazomer, als de rijpe vruchten eraan hangen. Maar die bloesemtijd, die lentetijd, toen de Heer voor het eerst in mijn leven kwam, mooiste tijd van mijn leven. Toen het voor het eerst lente werd. Ja. Het was van tevoren winter. Ik zat in de kerk, maar het zei me niks. Het deed me niks. Het interesseerde me niks. Het scheelde me niks. Ik zat in de kerk, maar ik zat mijn tijd uit te zitten. Alsof je in een gevangenis zit. En dat was weer voorbij. Hè. Ik deed het dan nog, maar het was hard van binnen. Als je de naam van de Heer Jezus hoorde, dan haalde je je schouders op. Van nou ja, het van mij wat. Het deed je echt helemaal niks. Bevroren, hard, ongevoelig. Ja, zo is het van natuur in ons hart, gemeente. En toen kwam de tijd van de overtuiging. Zo kan het gegaan zijn in uw leven, ik noem maar wat. Toen kwam de tijd van de overtuiging. Toen kwamen daar de plasregens en de stormwinden. En toen ging je ook zien van ja, maar als ik nou zo doorga. En als God bestaat en ik heb een ziel. En ik kom straks voor die God te staan, dan zal die tegen mij zeggen, ga weg van mij, gij vervloekt in het eeuwige vuur. En daar zou God gelijk hebben ook. Ja. En toen ging je eens nadenken van, ja, maar als ik nou zo doorga, dan kom ik zeker verkeerd uit. En toen werd je er nog een beetje onrustig van ook. En je voelde je niet meer zo gelukkig, je werd ongelukkig. En er gingen wat barre tijden overheen en je werd misschien ook wel wat zoekende. Ik wou dat het nou eens warm werd van binnen. Maar er gebeurde maar niks. Het bleef maar koud en bevroren. En het zei je maar niks. Bange dagen. Weet je, dan kan er wel eens nood in je leven komen. Zeker als mensen wegvallen. Waarvan je denkt, ja, die zijn boven. Dat waren echte christenen uit één stuk. Dat waren echte christenen. En ik. En dan kan het wel eens zo op je hart liggen. Hè, dat je denkt van, ja, maar als ik nou vannacht ga slapen. Zo hoog kan het gaan. Ja, als ik nou vannacht ga slapen en ik word morgenochtend niet meer wakker. Dan ben ik voor eeuwig in die plaats waar die rijke man ook is. En dat grijp je aan en je voel je ongelukkig en je voel je onrustig. Zo was het met je gesteld. En je zat in de kerk en je verlangde naar een Heere, maak het toch eens licht in mijn hart. En je bent zoekende en je vroeg, maar het bleef maar donker. Schemerig, somber. Toen werd lente. Toen brak het licht van Gods genade door in je ziel. Zomaar, je had het niet op gerekend. Toen kwam God over. Toen kwam de Heer Jezus nabij. Die zon die ging schijnen op jouw ziel. Krachtig. Je voelde zijn trekkende liefde. Zoals in de lente is, hè. In de zomer, ja, dan is het vanzelf. Maar in de winter zie je soms ook wel eens die zon schijnen. Maar die is ver weg. Het is koud, het is vaag, het is verre. Doe je zo weinig. Je blijft er koud onder. Maar in de lente gaat die zon krachtig zijn. En dan voel je de warmte van zijn stralen. En toen de Heer Jezus je nabijgebracht werd. En toen jij door hem getrokken werd. En toen zijn liefde ging schijnen in je hart. Weet je wat er toen ging gebeuren? Toen ging er hier wat smelten. Toen ging er van binnen wat ontdooien. En dat kan soms wel eens zo hoog gaan, gemeente. Dat er zoveel smeltwater is dat er hier van bovenuit komt. Dat kan je soms wel eens niet droog houden. Heb je wel eens gezien? Heel af en toe zie ik dat in mijn gemeente ook. Soms met een avondmaalsdienst of zo. He, dan zijn de mensen, die willen ze niet weten. Dan gaan ze zo een beetje naar beneden, dan pakken ze een zakdoek. Een beetje zo. Dan denk ik, hey, het was raak. Dan kan je het soms boven niet droog houden. Als de Heer je zo rechtstreeks aanspreekt, dat kan ik niet maken hoor. Dat kan ik niet maken. Maar dat doet dan de Heilige Geest. Dan voel je de stralen van de warmte van die zon der gerechtigheid, de Heer Jezus, schijn op je ziel. Dan gaat die van binnen smelten. Ja. En dan gaat de winter van de overtuiging, die gaat ook in de lente van de verlossing. En dan hoor je, je hebt al zoveel preken gehoord. En dan hoor je voor het eerst een stem. Sta op, mijn liefste, en kom. Alsof de Heer mij nodigt. Heer Jezus, nodigt u nou ook mij naar u toe? Mag ik nou echt in uw nabijheid komen? En dan komt er leven in plaats van dood. En dan komt er warmte in plaats van kou. En dan komt er licht in plaats van duisternis. En dan gaat de winter voorbij. En dan zeg je, en dan zing je, gij hebt mijn smart verdreven. Krachtige tijd toch? Want dat is een geweldige tijd. Die eerste tijd. Dan zit je in de kerk en is elke zondag raakt. De heer Tjot, lijkt alsof die dominee van mij preekt. En dan lees je een stukje uit je Bijbel. En de heer Tjongejongen, het spreekt me nou allemaal aan, dominee. En dan bid je en dan kan je zo gevoelig en zo eerlijk en zo hartelijk bidden. Dan worden de bloemen gezien. Weet je welke bloemen er dan worden gezien? De bloemen van geloof in de Here. En de bloemen van hoop op de Here. En de bloemen van liefde tot de Here. Die worden dan gezien door een ander ook in jouw leven. Het verandert. Het verandert. Dat door het doodse, winterse, het ongeïnteresseerde verandert in. Het wordt teer, het wordt fris, het wordt nieuw. De tijd van de eerste liefde. De mooiste tijd. Een blijde lente. En dan zeg ik tegen de Heer, en dan zal ik nooit meer zonder. Ja. En dan moet je erachter komen, gemeente, dat na de lente, dat het soms ook nog wel eens kan stormen. Blijft niet zo. Broeders en zusters in ons midden. Christenen vanmiddag. U weet wat ik het over heb. Je denkt dat het altijd zo blijft, maar blijft niet zo hoor. Er zijn nog menige maartse buien die kunnen vallen. En april doet nog steeds wat hij wil. Ja, ja. En er kan nog kilheid zijn. Er kan nog een nachtvorst overheen komen. Waar je denkt, nou is alles kapot, is alles weg. Ja, en dan komt er weer een scheiding tussen God en je ziel. En dan komt er weer twijfel. En dan komt er weer vrees. Zou ik me dan niet bedrogen hebben? Zou ik me niet vergist hebben? Dan zit je weer te tobben. En dan is het weer somber. En dan is het weer donker en zo. Dan wordt het weer koud hier van binnen. En dan veracht je weer in de genade, moet dat zeggen. En je bent soms jezelf dan een raadsel te zeggen. Nou snap ik er helemaal niks meer van. Misschien wel een keer naar het avondmaal gegaan. En zeg je, oh, heb ik dat nou ooit gekund vroeger? En dan kijk je naar binnen en zeg je, is dat nou datzelfde hart? Datzelfde hart waar vroeger de liefde tot de Heer Jezus zo warm in klopte? En nou ja, nou, dat is allemaal niks. Is dat nou hetzelfde hart dat de hoop op hem zo levendig was, dat ik wel eens verlangde dat hij terug zou komen? En nou, dan denk ik van, Heer, blijf nog een poosje weg, want het is nog niet nooit. Is dat nou hetzelfde hart als ik kijk dat geloof, dat was zo werkzaam toen? Hè? En nou ja, ik lees wel die Bijbel, soms ook niet, soms ook niet. Ik lees wel, maar ik doe het gewoon voor de vorm. Zeg me niet veel meer. En ik bid wel, ja soms ook niet, maar ik doe het voor de sleur. Mijn hart is er niet meer bij. Herkent u dat, gemeente? Ik wel hoor. Ik wel. Er wordt niet meer gezongen. Vroeger, hè. Ja, ik vind het altijd mooi als ik dat hoor. Van die jonge meiden van 16, 17 jaar. Dan pakken ze de gitaartje en dan gaan ze een paar van die opwekkingsliederen zitten te zingen. Hè? Oh, een kamertje. Geweldig, toch? Maar die tijd is voorbij. Voorbij. Je luistert nou naar andere dingen. Maar die zangtijd dat je zo naar de Heren kan, van de Heren kan zingen, zo spontaan. Dat is weg. En er is een zwijgtijd gekomen of een klaagtijd in je leven. Heren, zou u nou uw genade vergeten? Is allemaal wel waar geweest, Heren. Hoort meer van ontferming weten. En weet je wat nou het mooiste is, gemeente? Nou ben ik 13 jaar ongeveer dominee. Ja, 14 jaar wordt het. Weet je wat ik nou het allergrootste vind? Dat is dat de Heer het trouw is. Dat na die winterse tijd, hè, dat allemaal zo automatisch gaat en zo met sleur en zo, als de Heer dan toch weer terugkomt. Dat je voelt dat je ver van God vandaan leeft. En je voelt het allemaal, ja, het is allemaal met mijn verstand, mijn hart zit er niet bij. En dan is het zo'n wonder van genade. Als hij dan toch weer, dan zijn er toch weer van die momenten, komt de Heer op zijn eigen werk terug. En dan zie je hem toch weer komen, huppelend over die bergen van ongeloof. En die heuvelen van zonde en twijfel en vrees. Komt hij er toch weer overheen. En dan teken je weer bij. Weet je dat? Dan teken je weer bij. Dan zeg je, Heren. Ik heb altijd van u gehouden. Maar nooit zoveel als juist nu. Als dan het licht van Gods genade weer gaat schijnen in je ziel. Dan schijnt dat licht des te krachtiger. Dan het ooit geweest is. En die bloemen van geloof, hoop en liefde. Ja, het gaat weer geuren en fleuren. Er zit weer glans op. Ze kunnen het weer aan me zien dat ik dominee ben. Niet alleen als beroep. Maar hij zegt, hey, die dominee gelooft volgens mij zijn eigen boodschap die hij brengt. Hij ziet er zo blij uit. Ik hoor het aan zijn woorden dat hij erover preekt. Maar ik zie het ook aan zijn gezicht. Die man heeft er zin in. Volgens mij is zijn hart erbij, zeg je dan. Dat merk je als dominee ook, hoor. En dat merk je ook aan uw dominee. Mensen die mij een beetje kennen en heel, zeggen ze wel eens van dominee, een beetje voorzichtig, zeggen ze, dominee, volgens mij ging het niet zo vanmorgen. Ik zeg, hoezo, hoe bedoel je? Dat wil ik nog ineens weten ook. Dat wil ik nog ineens weten. Maar ze hebben wel gelijk. Maar je merkt het, hoor. Je merkt het of de geest in de radar is of niet. Dat merk ik op de kansel, dat merk u in uw bank. Ja, de Heer komt terug op zijn eigen werk. Gelukkig maar, hè. David heeft ook zo'n periode gehad. Het is zo te herkennen. Het is zo herkenbaar. Bijbel is zo'n eerlijk boek. David heeft ook zo'n periode gehad. Hij zegt, toen ik zweeg. Ja, er zat zonde tussen. Met die bloedmooie buurvrouw. Er zat zonde tussen. En de Heer ging wijken. Er zat zonde tussen. Toen ik zweeg. Toen. Ja, toen kwijnde mijn beenderen in mijn brullen de ganse dag.
Kwijnde, het verschrompelde helemaal.
Niks, geen bloemen, niks, geen jong druifjes, niks. Bar, koud, dood, wind. En toen kwam het moment dat hij echt voor God in de schuld kwam en het ging belijden. Bekend, o Heer, nu oprecht mijn zonde. En moet je horen, hè? Wat hij dan zegt in Psalm 32, dan komt de lentetijd weer. Die zal tot u in het midden van de, in ootmoed smekend komen. En dan zegt hij, gij omringt me, daar gij mij in ruimte stelt, met blij gezang, dat mijn verlossing meldt. Dat is weer de zangtijd. Dan geeft de Heer weer opnieuw, streep onder dat woord opnieuw een zang, een lofzang tot zijn eer, een danklied tot zijn eer. Ja. Dan hergeeft de Heer de blijdschap over zijn heil. Gemeente, we gaan eindigen. We hebben het gehad over de lente. De boodschap van de lente. In de schepping, in de opstanding en in de ervaring van de kerk. Mag ik eens een toepassing maken? Ja. Bij ons is er over 2 weken belijdenisdienst. Hemelvaart hebben we dat. 8 belijdeniskatechisanten. Ik verheug me er al in. Ze zijn hier ook geweest, denk ik. Met tweede paasdag of zo, vermoed ik. Zo'n prachtige diensten zijn dat altijd, hè? En dan zie je vaak ook dat jonge, frisse, tere leven met de Heer. He, en dan zijn het jonge druifjes. En dan zijn het jonge vijgjes. Het kunnen nog niet gelijk rijpe vruchten zijn. Dat hoeft ook niet. Maar het is wel verwachtingsvol. Als je weer iets ziet van dat frisse, tere leven met God. Dan word je soms als oudere christen wel eens jaloers. Zegt, tjoh, die leven nog in hun begintijd. Dan worden, dan worden de ouderen jaloers op de jongeren. Ja. Mag ik eindigen met een woord van toepassing? Ik denk aan de jeugd, jongens, meiden. Waar zoeken jullie het nou? Je jeugdtijd is je lentetijd. Dat is de beste tijd om de Heer te zoeken. En de Heer verlangt ernaar om jullie genadig te zijn. Dat weet ik zeker. Hij verlangt ernaar om jullie genadig te zijn. Stel je voor dat het nou winter blijft. Je zegt, ja, het zegt me gewoon niks, het doet me niks. Het scheelt me niks. Dan heb ik een woord voor je vanmiddag. Daar moet je eens over nadenken. De wereld geeft een korte lentetijd. Een korte zomertijd. En een korte herfsttijd. Maar een hele lange wintertijd. Dat snap jij niet. Je leeft 70, 80 jaar. En je leeft zonder God, zonder Christus, zonder hoop. Nou, wat is nou 80 jaar ten opzichte van een eeuwigheid? Dat is toch kort? Dan heb je maar een korte lentetijd. Veel plezier zonder God. En een korte zomertijd. En een korte herfsttijd. En dan die eeuwigheid. Die lange, lange, lange wintertijd. Want de eeuwigheid is ontzettend lang. Dan zou je toch dwaas zijn, dan zou je voor de wereld kiezen. En dan zou je God vaarwel zeggen. Ouderen. Hoe ver ben u nou eigenlijk, ouderen? Je zou ons leven kunnen vergelijken inderdaad ook met die seizoenen. Lente, zomer, herfst en winter. Lente, dat is van 0 tot 25 jaar. Dan zit je in je lentetijd. En van 25 tot 50 jaar, dat is je zomertijd. Dan zit je in je midlife. En van 50 tot 75 jaar, dan is het herfst geworden. Dan zie je al wat mensen wegvallen van je leeftijdsgenoten. En van 75 tot 100 jaar, dat is je wintertijd. Hoe ver ben je nou al? Dus als je nou boven de 50 bent, dan zit je al in je herfsttijd van je leven. En dan zijn er misschien ook wel ouderen die zeggen, ja dominee, als de zomer voorbij en dan ben ik nog niet verlost. Dan ben ik nog niet verlost. Hoe komt het? Zou dat nou aan de Heere liggen? Nee toch? Dat ligt er niet aan de Heere. Dan ben ik nog niet verlost. Hoe komt dat dan? Dan zit er wat mis. Dan is er wat grondig mis in uw leven. En u zit altijd onder de bediening van het woord. Hoe komt dat toch? Dat ligt toch niet aan de Heere. De zomer voorbij en dan ben u nog niet verlost. En dan zit je al in de herfst en straks komt de winter. O mensen. Dan denk ik aan een woord van Jeremia die zegt, geef de Heer toch de eer. Geef de Heer uw God de eer voordat het donker wordt. Erken Sion's vorst voor je Heer. Ja. Gemeente. Ja. Hoe zal het nou straks zijn? Mag ik positief eindigen? Hoe zal het nou straks zijn? Ik hoorde, ik heb die man natuurlijk niet gekend vanzelf, dat er een ouderling overleden is. Een stille in de landen die heel veel werk voor de gemeente heeft mogen doen. Hoe zal het nou zijn straks als Gods kinderen thuis mogen komen, boven mogen komen? Hier hou je, hoe oud je ook wordt en hoe lang je ook met de Heer mag wandelen. Je houdt altijd die wisselingen in zomer en winter. Blijde tijd en de tijd van beproevingen en van aanvechtingen. Straks is die wintertijd voorgoed voorbij. Ook voor mij? Ook voor mij? Ja, ook voor mij. Dan is de wintertijd voorgoed voorbij. En dan komt de eeuwige lente. De zangtijd. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen. Het ging hier over een huwelijk, hè? Salomo en Soelap. Liefdesleven. Wat is het toch rijk als je samen als man en vrouw de Heere mag dienen. Dat is zo rijk. Dat geeft zo'n glans aan je leven als je samen mag weten. We zijn samen op reis naar die stad waar Christus het licht zal zijn. En er zijn er vanmiddag ook wel weduwen en weduwnaars in ons midden. Die zeggen, ja, ik ben overgebleven, dominee, maar mijn man die mag boven zijn. Ja, maar ik ben er wel eens tegenop zien van, ja, we hebben zo'n goed aards huwelijk gehad. Maar in de hemel zijn geen huwelijken meer, hè. In de hemelen zijn geen huwelijken meer. En toch zeg ik u vanmiddag, ik geloof, hè, dat je in de hemel, er zijn geen huwelijken meer. Maar dat je in de hemel je eigen man en je eigen vrouw, als je samen de Heer hebt mogen dienen, dat je elkaar daar nog veel liever zal hebben dan je ooit op aarde elkaar kon liefhebben. Maar dan in Christus. Dan met Jezus in het midden. En dat je dan samen als man en vrouw en met allemaal broeders en zusters in de Heer, dat je dan eeuwig die God mag groot maken. Die grote schepper en die heerlijke verlosser. De zangtijd genaakt. Je moet er niet aan denken als je zelf een kind bent. En je weet, ik heb een vader en moeder gehad. Dat waren beide christenen. En die mogen beide nou voor de troon zingen. Of dat je een oma en een opa hebt gehad. Ja, dat waren godvrezende mensen. En die mogen nou zingen het lied van het lam. En als je nou zelf straks verstomd achterblijft en zou moeten wenen omdat je de Heere nooit gezocht hebt, omdat het je nooit interesseert, dat zal wat zijn, mensen. Als je dan een ouders hebt, grootouders die boven zijn en zelf buiten, omdat je de Heere Jezus hebt verworpen. Er zijn sterfbedden geweest, ik heb ze zelden of nooit meegemaakt, moet ik eerlijk zeggen. Maar er zijn sterfbedden geweest van stervende pelgrims die bijna thuis waren. Die bijna thuis waren. En dan lagen Gods kinderen op hun sterfbed. En dan zeiden ze met een gebroken stem van, horen jullie dat niet? Horen jullie dat niet? Ik hoor zingen. En het is zo mooi. En dan vroegen de kinderen die erbij zaten. En de kleinkinderen, ja maar oma of opa. Waar komt dat zingen dan vandaan? Er staan geen cassetterecorders, er staan geen cd aan. Wij horen helemaal niks. Ja maar horen jullie dat niet? Ik hoor zulke mooi zingen. Het lijkt wel of ik de liederen van de engelen hoor. En of ik het gezang van de verloste hoor zingen. Ja, dat werd soms vernomen in een ziekenvertrek. Van stervende pelgrims. En dat we mogen weten nog even. En dan mag ik meezingen in dat koor. En dan gaat geloven over in het eeuwig loven van deze God en zaligmaker. Vorige week was er iemand bij ons overleden. Hè? En er was een vrouw die was overleden, 83. Vorige week zondag is gebeurd. Even denken, vorige week zondag. En ze lag op haar uiterste. En nou, de dokter kwam nog even kijken en die zegt tegen die kinderen, nou, het kan nog wel een paar uur duren. En toen zei de dokter tegen die stervende mevrouw, die zei van, nou, ik ga maar naar huis. Toen deed ze haar ogen open, dan zei ze, ja, dokter, ik ga ook naar huis. En toen vroegen die kinderen, ja, maar moeder, waar ga je dan naartoe? Toen zei ze, ik ga naar het vaderhuis. Om daar eeuwig God te mogen grootmaken. Krijg je daar dan geen zin in? Amen.